De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 99. Welkom ook PG.
Dag Jaap.
99, het is maar wat.
Ja, 100 hè, straks.
Ja. Maar goed, eerst 99. Wat gaan we doen, PG? Het is natuurlijk een rare tijd. Wij zijn nog meer dan gewoonlijk op elkaar aangewezen, omdat veel van onze gasten, bijvoorbeeld gasten uit het buitenland die naar Nederland zouden komen, komen niet. We hebben daar soms een oplossing voor, hè, via het scherm met elkaar praten. Maar ja, daar moet iedereen nog een beetje aan wennen, aan dat systeem. Wij zelf ook. Heel veel grote instanties die met dingen bezig zijn, ja, die vinden het eigenlijk nu niet zo netjes om naar buiten te komen. Want ja, dan geven wij dan wel het goede voorbeeld als we in zo'n betrouwbare bronnen gaan zitten. Veel mensen zitten natuurlijk thuis, PG. En die mensen die wil jij met name deze keer bedienen.
Ja, mensen die thuis zitten. Er is een verlenging van de nadrukkelijke opdrachten en aanbevelingen vanuit het kabinet. Social distancing. Blijf thuis als het even kan.
Ja, en we leren van psychologen kinderen dat als je thuis zit met meestal meer mensen, veel gedoe ook, probeer dan toch een aantal dingen in te bouwen in de dag die een soort regelmaat geven, maar zorg ook voor voldoende variatie. Dus luister bijvoorbeeld naar podcasts, maar ga ook gewoon af en toe eens in je eigen kleine hoekje zitten met een fijn boekje.
Ja, wat ik bijvoorbeeld heerlijk vind, ik zal het maar eerlijk toegeven, bijna alle operahuizen en concertgebouwen in de wereld hebben nu hun streaming services allemaal opengegooid. En vorige week heb ik avond aan avond de hele ring van Wagner vanuit de Metropolitan in New York kunnen zien. En ja, om dan Jonas Kaufman en Eva-Maria Westbroek in het eerste bedrijf van Die Walküre. Mijn hemel, wat was het weer geweldig. Maar de Berliner Philharmonica doet het. De LA Opera. Het Concertgebouw. De Nederlandse Opera heeft zelfs een première die zou gebeuren. Van de opera Ritratto. Die hebben ze dus toch gedaan. Opgevoerd. En helemaal via de livestream in de hele wereld dus gedaan. Dus het maakt ook creatief.
Ja, zo heb ik ook films gezien die nu ook open zijn. Bijvoorbeeld Film 1 en zo, die hoef je nu niet te betalen. Dus ik heb wat films ingehaald die ik al jaren moest zien. Publieke Omroep, die zendt oude Een van de Acht, Vuist van Duis, Sonja Barend zenden ze allemaal uit. Kan ik misschien als presentator ook nog wat van leren?
Wie weet. Nou, mijn idee was om de luisteraars gewoon wat tips, en dan dus niet alleen maar uit de opera te geven, maar met name uit bijzondere boeken. Die zijn verschenen waarvan ik zeg van lees die boeken of die zijn zeer inspirerend of dat, ja, dat daar kun je wat mee. Ja, en misschien zelfs voor thuisonderwijs.
Ja,
Een aantal redelijk recente
boeken heb jij voor ons meegenomen vandaag.
En dat gaat over van alles in de hele wereld.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in betrouwbare bronnen.
Waar wil je beginnen?
Ja, waar kun je beter beginnen dan nu? In Brussel.
In Brussel?
Ja, er is gedoe, discussie over Brussel. Nederland heeft ruzie in Brussel. Maar die stad is zo apart. En ik heb er iets mee, dat weten de luisteraars denk ik wel. Ik heb er natuurlijk een aantal jaren gewoond en gewerkt. Brussel is iets heel aparts. En er is een fantastisch boek verschenen over dus die eigenaardigheid van Brussel. Alleen de titel al, Brutopia.
Brutopia klinkt niet heel positief. Wij waren een tijdje geleden in Brussel toen we de directeur-generaal begroting gingen interviewen.
Een gesprek dat achteraf profetisch bleek. Het ging over de financiën.
Wij liepen door die stad en ik zei wat ik wel vaker in mezelf zeg of met degene met wie ik daar ben. Wat is er eigenlijk een lelijke stad Brussel. Hè? Schots en scheef, alles door elkaar geklutst. Veel grote gebouwen met ramen die niet gewassen zijn. Jij was dat totaal niet met mij eens.
Nee, toen bleek toch dat wij in een aantal opzichten enorm van elkaar verschillen. Wat goed is voor de luisteraars. He, want ja, als ik in Brussel aankom, dat weet jij van als PG uitstapt op het station. He, dan krijg ik al een soort vlinders. Dan loop ik met extra vreugde.
Dan kom je meteen in die lelijke metro terecht waar het altijd troeperig is, waar het stinkt.
Ja, en die hopeloze stations.
Overigens, één dingetje vind ik altijd wel weer heel erg charmant in Brussel. Is ook het Franse en het Nederlandse door elkaar. En ik denk dan altijd, dan kan ik eindelijk weer eens Frans praten. Maar sommige Vlaamse vrienden die tikken mij dan op de schouder van, hey, je moet de Nederlandse taal wel in stand houden, ook hier.
Ja, want zij voelen zich daar een verdrukte minderheid. Ja, ik weet het. Nou, dat boek Brutopia gaat dus over de eigenaardigheden van Brussel. Zowel in de buurten als zeggen de historie en de cultuur van die buurten.
Het boek is geschreven door Pascal Verbeken.
En dat is een Vlaamse kenner van vooral ook Wallonië. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat je als een Vlaamse journalist en historicus je verdiept in Wallonië. En vandaar ook zijn bijzondere liefde en gevoel voor het eigenaardige van Brussel.
Ja, want dat vind ik toch altijd wel een merkwaardige gewaarwording. Als ik in België met jongeren praat, Vlaamse jongeren, die blijken dan vaak op school niet of nauwelijks Frans te hebben geleerd. Terwijl toen ik heel klein was, dacht ik toch, ja, België is een echt tweetalig land.
Ja, en het is ook heel lang zo geweest dat elke Belg tweetalig in de school werd opgevoed.
Ja, toch wel, want
maar dat is voorbij.
Ik ben opgevoed in Brabant. En daar zagen wij natuurlijk de Vlaamse en de Waalse tv. En als daar films werden uitgezonden, stond altijd de titel, de ondertiteling van de andere taal erbij.
Zo is dat. Maar dat is voorbij met dus het uit elkaar halen van die taalgemeenschappen met hun eigen bestuur en alles. Ja, dus het unitarische België, zoals dat werd genoemd, dat is voorbij. En dat heeft geleid tot een zekere, ja, tot een zeker cultureel separatisme. En dat is eigenlijk heel jammer.
Ja, ben ik met je eens.
Want ik denk niet dat het Nederlands er minder van wordt als je niet ook het Frans hebt. Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Maar ja, wie ben ik? Nou, Verbeke schrijft iets wat wel een beetje ook op jouw gevoelens voor Brussel slaat. Want hij kent dus mensen als Jaap Jansen. Dat blijkt uit dit boek. Ik citeer hem nu. Om trek te krijgen in Brussel moet je moeite doen, maar dan krijg je ook wel veel terug. Hij vertelt ook in dat boek van ja, Brussel is de meest gehate stad van zowel België als van Europa. Het is de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen en het roept de beelden op van verval, armoede, chaos en bureaucratie.
Dat is dus al iets van oudsher.
Dat is zo fascinerend, Jaap. En daarom past het ook een beetje in, laat ik zeggen, hoe wij in de Betrouwbare Bron naar de politiek en zo kijken. Brussel is al eeuwen een stad die afkeer krijgt. En waarom? Het is ook al eeuwen een hoofdstad waar, zeg maar, echt geregeerd werd door grote, machtige lieden. Het was natuurlijk de hoofdstad van het grote hertogdom Brabant, dat dominant was in de Nederlanden. Zo werd het natuurlijk de parel in de kroon van de Bourgondische heren van de Nederlanden.
Ja.
Die maakte Brussel hun hoofdstad. En vervolgens werd het natuurlijk de hoofdstad van de Nederlanden, van Habsburg. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Brussel was de hoofdstad. Dat de tantes, die vaak die vrouwen die dus het bewind deden voor Karel V en Philips II, dat die in Mechelen woonden, Dat was omdat zij als vrouw daarin een soort half kloosterachtige situatie hadden. En dus een wat meer privé hof hadden. Dat hof in Mechelen was overigens een van de absolute cultuurcentra van Europa in die tijd.
Je komt ook altijd langs als je vanuit Nederland via Antwerpen naar Brussel gaat. Halverwege Mechelen.
En daarom is het de aartsbisschop van Mechelen ook nog altijd de aartsbisschop kardinaal van België. Het is nog altijd de hoofdstad kerkelijk. Uit dus die tijd van de Habsburgers. Maar Brussel was de politieke hoofdstad. Het centrum van de Nederlanden. En dus in belangrijke mate ook van dat hele wereldrijk van Habsburg. Karel V, de keizer, deed afstand van de troon in 1555 in Brussel. Niet in Madrid, niet in Wenen, in Brussel. En de Staten-Generaal en alle edellieden, de tantes en de hele familie die stond daar. En zijn zoon, Philips II, aan wie hij het dus ging overdragen, stond daar ook. En hij kwam dus leunend op zijn stok binnenwandelen met zijn arm om de schouder van een jonge edelman, Willem van Oranje.
Ah.
Dat was dus een jonge diplomaat, edelman, die hij bijzonder waardeerde en vertrouwde. En daarom dat zijn zoon Philips die jaloers was op die vertrouwensrelatie.
En daar is de ellende begonnen.
En daar is dus een spanning ontstaan tussen die twee.
En het zuiden.
Met alle gevolgen van die. Dus de geschiedenis van Brussel als machtscentrum, was al een centrum van spanning en al in de 16e eeuw en daarvoor.
Ja, en dat hij daar de overdracht deed, dat gaf dus ook al aan dat het een heel erg belangrijke stad was.
Daar gebeurde het. In dat enorme imperium. Nou, kijk naar de 21e eeuw. De Oostenrijkse Habsburgers hadden daar hun hoofdstad. Het werd natuurlijk de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden. Den Haag en Brussel. Maar Brussel was een wereldstad ook, van allure. En Den Haag, we weten het van koningin Anna Paulowna uit Rusland. Dat ze daar als Romanov-prinses in Den Haag kwam en niet wist hoe snel ze weg moest. Kijk, in Brussel had je nog bals, daar had je nog opera, daar had je nog Den Haag. Ach. Toen werd het de hoofdstad van België en de hoofdstad van Europa. Want dat is het. Dus die door Verbeke zo prachtige Brusselofobie genoemd, is zo oud als de wereld.
Zijn de Fransen daar trouwens mee eens dat Brussel de hoofdstad van Europa is? Want Fransen houden natuurlijk voor het Europees Parlement heel erg aan Straatsburg vast.
Nou, Straatsburg is een andere soort hoofdstad. Wat wij Nederlanders die geobsedeerd zijn door dat verhuizen niet zien, is dat Straatsburg niet alleen maar die vestiging heeft van het Europees Parlement.
Geografische plek is het natuurlijk ook, hè?
Ja, maar het is ook bijvoorbeeld de vestiging van een heleboel andere belangrijke Europese instituties. Niet in het minst de Raad van Europa. De mensenrechtenwaakhond. Die dus niet van de EU is, maar van heel veel landen meer. Inclusief Turkije, inclusief Rusland. En die daar dus bewaakt worden. Dat ze een beetje fatsoenlijk omgaan met de mensen.
Ja, waar onder andere de Nederlander Pieter Omtzigt in zit.
En daar dus uitermate kritisch erbovenop zit. Dat is ook Straatsburg. Dus Straatsburg is een belangrijke hoofdstad
van
Europa.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, de Fransen hebben ook wel argumenten die tot ondersteuning van het handhaven van Straatsburg kunnen leiden.
Oh ja, maar dat is een discussie op zich.
En het is natuurlijk, maar dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, heel symbolisch geografische plek, precies op de grens van Frankrijk en Duitsland.
En de grote stad van Elzas-Lotharingen. Waar vreselijke oorlogen voortdurend omgevoerd zijn. En nu bewaak je daar de mensenrechten. Ja. En doe je daar democratische bijeenkomsten.
Maar goed, het was een tussenvraag. We hadden het over Brussel.
Ja.
Die lelijke stad. Maar waar Pascal Verbeke dus wel een liefdevol boek over geschreven heeft.
Ja, vooral allemaal deurtjes opent. Over het eigenaardige van Brussel. Waardoor je dan toch denkt. Maar wat is dit een eindeloos boeiende stad. En daar ga je er misschien toch een beetje van houden. Al schrijft hij op toe. In het verdeelde België zijn Vlamingen en Walen zelfs broederlijk verenigd in hun aversie tegen Brussel. De stad die bizar genoeg het land bijeenhoudt vanwege haar onsplitsbaarheid. Het is dus ook een hele ironische stad, zou je kunnen zeggen.
Ja, heel vaak heb je een discussie tussen Belgen van we gaan het land hervormen, we gaan het heel anders van maken. En dan tot slot komt altijd de vraag, en wat doen we dan met Brussel? En daar weten ze geen antwoord op en dan is de discussie weer klaar.
Ja. Brussel heeft hele aparte dingen in zijn geschiedenis. Je kon in Brussel in de 19e eeuw eigenlijk altijd wel een huisje krijgen, wonen. Als je in je eigen land dermate verdacht werd of uitgekotst of onmogelijk was als kunstenaar of als denker. Maar dan kon je in Brussel eigenlijk altijd wel terecht. Brussel had een hele liberale Belgische grondwet, waardoor dus asielzoekers en vluchtelingen en intellectuelen die dus in hun eigen land verdrukt werden, altijd wel in Brussel terecht
konden. Ja, je ziet ook veel schrijvers die een boek geschreven hebben in Brussel.
En het allerberoemdste misschien wel, dat document dat in Brussel is geschreven, zeker in de 19e eeuw, is het Communistisch Manifest van Karl Marx. Dat in Amsterdam, het origineel, in een archief ligt. Dat is ook weer interessant.
Waar trouwens nog meer gekke dingen aan zitten. Mede gefinancierd zou je kunnen zeggen door de familie Philips.
Bijvoorbeeld.
Want die gaven ook onderdak aan de auteur.
Want Karl Marx was familie van de familie Philips. Kortom, dit boek, je begrijpt, fascinerend. Dus Verbeke beschrijft mensen met wilde ideeën, kunstenaars, bijvoorbeeld Charles Baudelaire, de grote Franse dichter, was helemaal niet dankbaar dat hij in Brussel tenminste nog wat kon doen. Hij haatte de stad. Er zijn weinig mensen die zo literair briljant hun afkeer van Brussel hebben beschreven als deze dichter die dankbaar mocht zijn dat hij er nog een onderdakje had.
Geweldig.
Kortom, het is natuurlijk de stad van Erik de Kuiper. De schrijver van dat heerlijke boek De Hoed van Tante Jeannot.
Oh ja. Erik de Kuiper, die vroeger directeur was van het filmmuseum in het Vondelpark in Amsterdam, zaten ze toen nog.
En hij beschrijft in dat heerlijke boek de cinema in de Leuvense Steenweg, de Chaussée de Louvain, waar hij dan met zijn Tante Jeannot naartoe mocht. En dat was een straatje ongeveer voorbij waar ik in Brussel woonde. Dus die hele verhalen over zijn jeugd in die straten, die zijn al ook om die reden voor mij onvergeten.
Ik heb lang niet zoveel gelezen als jij, PG, maar dit boek heb ik ook gelezen al lang geleden. En het komt nu ineens weer in mijn hoofd naar boven. Eigenlijk de filmische beelden ook bij het lezen van dat boek. Die grote trappen in Brussel waar je dan als klein jongetje omhoog klimt. Echt een aanrader, dat boek. Maar
dat geldt voor eigenlijk al zijn boeken over Brussel en zijn jeugd. Hij heeft een hele serie van geschreven. Die zijn allemaal echt aanbevolen. Dus als u Brutopia van Verbeke niet leest, lees dan de cyclus over Brussel van Erik de Kuiper.
De Hoed van Tante Jeannot.
En ja, dan natuurlijk, het is de stad van Tintin en Bobby.
Kuifje.
Ja, ik bedoel, need I say more.
Bianca Castafiore.
Ja.
En kapitein Haddock.
En professor Zonnebloem.
En de Janssens.
Dupont et Dupont.
Ja.
Ja. Bianca Castafiore, die in al die verhalen maar één opera-aria zingt.
En toch altijd glimlacht bij het zien van mijn blik in de spiegel.
Want dat is die opera. Age ride me voir si belle dans un miroir. De opera van Marguerite in de opera Faust van Gounod naar Goethe. Daar is die weer, ja. Kortom, Brussel is een stad van allure, van merkwaardig soort verval.
Eigenlijk zeg je ook, en nu je er misschien lijfelijk niet naartoe kunt, dat is niet zo verstandig, kun je er alvast wel dat boek lezen en dan kom je er helemaal in en dan is de stap straks nog maar heel klein.
Ja, zo is het. En wat ook heel mooi is, dat Verbeke de ongelofelijke superdiversiteit van die stad laat zien. Bestuurlijk, het is natuurlijk, je hebt de stad Brussel, maar je hebt natuurlijk al die mini-gemeentes met hun eigen bestuur en burgemeesters, waardoor die stad natuurlijk een puinhoop is. En dat bijvoorbeeld bij het bestrijden van het terrorisme daar ook wel ernstig mee werd geconfronteerd.
Ja, politiediensten die elkaar niet goed informeren.
Ja, die van elkaar niet wisten dat wie de collega was 100 meter verderop. Ik lees weer even voor uit het boek. Brussel is niet één stad. Ze is vele steden. En daarom zo ongrijpbaar, zelfs voor Brusselaars. Stap één metrohalte verder uit. Wandelhoek om en je komt in een andere wereld, in een andere tijd, in een ander taalgebied. Dat wringt en wrijft. In Brussel voel je je makkelijker verloren dan geborgen. En dan zegt hij, het mirakel is dus dat in al die eeuwen de Brusselaars elkaar nog nooit hebben vermoord. Van alle mirakels die in deze stad gebeurden, is dat misschien wel het meest bijzonder.
Toch een soort onuitgesproken solidariteit uit lijfsbehoud.
Ja. Kortom. Wat was dat?
In de beschrijving van deze aflevering staan de links naar alle boeken die we bespreken, zodat ze makkelijk zijn terug te vinden. Je hoeft dus nu niet al te veel aantekeningen te maken. Je kunt het allemaal teruglezen.
Brutopia. Lees dat boek.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welk boek wil je nu met ons bespreken?
Een volstrekt ander boek. Ook over een ander land. En over een misschien bij ons niet zo bekende man uit een buurland. Namelijk Groot-Brittannië, die in de geschiedenis van dat land een ongelooflijk belangrijke rol heeft gespeeld. En dat blijkt al uit de ondertitel. The Man Who Saved the Monarchy. De man die het koningshuis redde.
En dat gaat over?
Prins Albert. Prins Albert, de gemaal, de prinsgemaal van Koningin Victoria.
Is dat ook de man die de naam heeft gegeven aan Victoria and Albert Museum en de Royal Albert Hall?
Die zijn door zijn vrouw, Victoria, naar hem vernoemd.
Want dan kan ik als Beatle-fan kan ik toch weer een soort link leggen ook met dit verhaal?
Absoluut. En straks zal ook blijken waarom. Het boek is net uit. Het is geschreven door de Britse historicus A.N. Wilson. En het is duidelijk een boek dat is gaan reizen bij hem in het schrijven van een eerder boek. Want hij heeft een bijna 1000 pagina's dikke monumentale biografie geschreven van Queen Victoria zelf. Ah. En in dat boek heeft hij blijkbaar zoveel over die man van haar. Die heel jong stierf. En zij is natuurlijk heel oud geworden. Gevonden dat hij dacht, die man verdient zijn eigen boek. Ja, en niet alleen maar als een soort nevenfiguur van die koningin.
Dat is het mooie als je archieven ingaat en als je bronnen raadpleegt. Ja, je komt vaak weer op zoek naar nieuwe ideeën. En sommige biografieën die zijn al ongeveer 1000 pagina's. Denk maar aan het boek van Andrew Roberts over Churchill. En dat zie je dus bij deze A.N. Wilson ook als het over de verhalen rond Queen Victoria gaat.
Ja, daarbij heeft hij voor dat boek zich natuurlijk enorm in alle originele en brieven en wat dan niet. En hij beschrijft dus ook de brieven die zij aan elkaar schreven. Eigenlijk een soort, je bent bijna aanwezig in de interactie in dat huwelijk. Want die mensen schreven elkaar dus heel veel brieven. Ook als ze elkaar dus zeg maar in het paleis die dag dan 3 keer zagen. Dat is anders dan wij nu gewend zijn.
Dat was dus iets cultureels. Je schrijft elkaar brieven.
Ja.
Bij wijze van spreken, wij nemen zo afscheid na dit gesprek. En ik ga meteen een brief aan jou zitten schrijven.
Ja, precies. Ik lees een zin voor van een brief van Victoria aan Albert. En dan hoor je 2 dingen. Namelijk dat ze in 2 talen met elkaar schreven. En een bijna verslindende emotie.
2 talen waarom?
Albert was een Duitser.
Ah.
En Victoria, haar moeder, was zijn tante. Dus Victoria was grotendeels ook Duits. En kon dus ook heel goed Duits. Ik lees voor. Deine Weibchen, deine Slavin, who loves you so indescribably much. Je slavin. De koningin van dat empire die tegen die prins uit Coburg zegt, je slavin. Je wijfje.
En ook nog gewoon halfwege de zin overgaan in een andere taal.
Ja. Dus zo praten ze ook met elkaar. Hij noemde haar Liebchen, dat weten wij. Het was een heel spannend huwelijk, laat ik het maar zo zeggen. Want zij was een hele eruptieve, emotionele vrouw. En hij was een... Ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Een wat doorknoperige, qua heel ingetogen karakter, heel gesloten. Hij was intellectueel superieur. Las alles, was in alles geïnteresseerd. En was politiek uitermate progressief.
Maar het was dus iemand waar je even doorheen moest gaan voordat je hem echt leerde kennen.
Ja, en hij had het ook heel moeilijk. Hij had altijd het gevoel dat hij bij de Britse adel en het hof en de politiek met grote argwaan werd gezien. Namelijk als die briljante Duitse, extreem progressieve prins die eigenlijk maar één reden heeft waarom hij bestaat. En dat is dat hij de echtgenoot is van de Queen. Dus aan de ene kant moet hij dus alle eer en dit en dit en dit. En aan de andere kant moeten we hem zo ver mogelijk achter het behang plakken. Dus dat was voor iemand met een, laat ik zeggen, een zeg maar erg naar binnen gekeerde emotie heel moeilijk. Daarbij kwam hij had een hele moeilijke jeugd. Zijn ouders, dat was een, die haten elkaar op een manier die dus heel erg op die twee zonen. Die emotioneel enorm door beschadigd zijn. Zijn broer ging daarbij op zijn vader lijken. Werd een dronken man en een, nou ja, zat achter de wijven aan en wat dan niet. En hij werd dus de intellectuele, briljante jongen die ja, bij anderen, met name bij zijn oom, koning Leopold van België. Was ook de oom van Victoria, haar belangrijkste raadgever ook. Daar dus eigenlijk ook echt, nou ja, zijn heil zocht.
Ja, hij had natuurlijk wel, het voordeel was, hij had wel de middelen en ook de contacten om al zijn intellectuele liefhebberijen te kunnen botvieren. Maar het was natuurlijk niet zo als je de man van de koningin bent, dat je ook je opvattingen naar buiten kunt brengen. Dat is altijd wel iets lastigs.
Precies, en daar moest hij dus manieren voor vinden om in die Engelse culturen, die Engelse democratie, maar ook die aristocratie en ook het hof van die tijd, wat hij een verschrikking vond. Hoe vind je daar je weg als 20-jarige?
Zoals je nu ook wel bij Prins Charles ziet dat het niet altijd makkelijk gaat. In Nederland hadden we natuurlijk Prins Klaus.
Hij doet in veel opzichten aan Klaus denken.
Ook een Duitse afkomst?
Met één groot verschil. Hij was de neef van Victoria en ze waren alle twee 21 toen ze trouwden. Dat was zeker op dat moment heel jong.
Hm.
Maar ja, dat had een reden. Dat huwelijk was duidelijk een beetje gepusht vanuit de familie. Maar Victoria was en is dat tot haar dood onsterfelijk verliefd op hem geweest. En E.N. Wilson beschrijft ook dat daar ook redenen toe waren, behalve zijn edele karakter en zijn dit en dat. Hij was a boy of almost shocking beauty. Het was een filmster. En daarom gaat het verhaal dat ook zijn vader niet zijn echte vader is.
Ja, want hoe kon je zo mooi
en zijn? Dat is koning Leopold van België. Dus zijn oom. De broer van zijn vader. Dat die dus omwille van de dynastie bij de moeder deze jongen heeft verwekt. Omdat die vader waarschijnlijk al syfilis of iets dergelijks had. En dat huwelijk was een ramp. Dit is een verhaal dat laat ik zeggen, niet bewezen kan worden. Maar de fysieke gelijkenis van Leopold, die bekend stond als de mooiste officier die Napoleon had. En Napoleon kende hem als de mooiste jongen in mijn garde. En dat die neef dan ook zo'n beeldschone jongen was, dat was wel opvallend.
Ja, dus dat was voordelig voor de kweek.
Dat was voordelig voor de kweek, zeker. Nou, hij was dus een soort homo universale type. Hij was ook zeer muzikaal. Dat was Victoria ook. Dat was ook een van de dingen waardoor ze als, hè, toen ze zeg maar, nou ja, dat hij bij haar op bezoek was en ze natuurlijk nog niet verloofd waren. Hè, een ding, zij konden dus heerlijk samen quatre-mains spelen. Ze waren alle twee dol op Schubert. dus speelden veel Schubert, begeleidden ook zangeressen. Victoria zong zelf ook graag Schubert en dan werd ze begeleid door haar neef Albert. En ach, wat was toch een mooie jongen en wat was hij begaafd en dit en dat. Dat hielp ook. Later, dat doet mij natuurlijk heel deugd, was hij een groot bewonderaar en ook aanmoediger van Richard Wagner. Die is ook in Londen geweest en daar heeft hij Victoria ook meegenomen naar een concert. En ze hebben na afloop zelfs met Wagner gepraat.
Jawel. Was het ook bij een breed publiek bekend dat Victoria en Albert zelf ook muziceerden? Konden mensen daarvan genieten? Nee. Of was dat een hele kleine kring?
Dat was echt alleen in het hof. Alleen in het hof. Dat was echt een familiedingetje. Wat ook opvallend was, hij was dus uitermate progressief in politiek-maatschappelijke zin.
Waar uitte zich dat bijvoorbeeld in?
Hij was geïnteresseerd in alles wat er gebeurde op het gebied van wetenschap en technologie. Alle nieuwe vindingen. Hij was de man die een soort commissie heeft geleid voor het ontwerpen van schone, fatsoenlijke arbeidershuisvesting. Die je dus dan zo makkelijk kon ontwerpen dat je als het ware ze bijna voor niks, weet je, een miljoen arbeidershuizen kon bouwen. Een soort Oost-Duitse plattenbouw. Dus het massaal maken van fatsoenlijke woningen met dus een wc en allemaal van dat soort dingen. Daar was hij dus heel actief in.
En waarschijnlijk ook nog aandacht voor een soort positieve sociale controle. Dat mensen elkaar een beetje corrigeerden als ze te veel uit de band sprongen en zo.
Nou, het was ook vooral dat hij zei, kijk, ruimdenkende industriëlen. Als die dat nou voor hun arbeiders doen, dan zijn ze dus loyaal naar de kroon en naar het systeem. En zijn ze gezond? Gaan hun kinderen niet vroeg dood? Zijn ze dus gelukkig? En dat is goed voor de productiviteit. En die kinderen gaan naar school en dan wordt Engeland alleen maar slimmer en beter.
Ja, ja. En dan ook nog voorkomen, want dat was vaak het probleem, dat het loonzakje op vrijdag meteen in de kroeg al werd leeggegoten.
Ook dat, want zoals ik al zei, hij was iemand van de zeer serieuze Duitse gründlichkeit en geen flauwe grappen, zoals zijn broer, die natuurlijk het absolute tegendeel was. Dat was he, ook een soort spanning natuurlijk in die familie. En dat kwam ook doordat hij in zijn opvoeding uit dat kleine staatje Sachsen-Coburg kwam. Sachsen-Coburg had al in 1821 een soort grondwet als Thorbecke in 1848 in Nederland doorvoerde. En zoals zijn oom Leopold in 1832 in België doorvoerde. We hadden het al eerder hierover, over Brussel als stad waar iedereen, nou ja, als asielzoeker, als vluchteling wel een plek kon krijgen. Dat kwam dus uit die traditie van die familie Sachsen-Coburg, die dus in dat opzicht zeer liberaal was. En prins Albert zei dan ook, wij moeten onze kinderen, Victoria en hij hebben heel veel kinderen gehad, uithuwelijken in heel Europa. Het huis Sachsen-Coburg had de bijnaam de Stud Farm of Europe.
De Stud Farm of Europe?
De Stud Farm of Europe, dan moet je denken, de stoeterij van Europa. Dus de prinsen en prinsessen van Sachsen-Coburg waren beroemd om hun vruchtbaarheid. Dat bleek uit Victoria zelf, dat bleek natuurlijk bij Albert, dat bleek ook helaas dus bij zijn vader en zijn broer. Maar dat was dan vooral buiten het huwelijk. Kortom. Dus Albert zei, al onze kinderen die gaan we in heel Europa uithuwelijken. Zodat in heel Europa aan al die hoven er dus ruimdenkende prinsen en prinsessen komen. En zijn droom was een soort Europese federatie van ruimdenkende vorsten. Ja, die een soort liberaal, sociaal Europa gingen maken.
Daar ging hij dus ook vanuit dat het een soort genetisch bepaald was. Dat je ook progressief dacht.
Hij zou ze daartoe opvoeden natuurlijk. Ja. Hij zag in zichzelf dus een soort verlicht despoot. Want het was dus niet zo dat zijn vrouw Victoria haar bevoegdheid als koningin aan het volk moest afstaan. Maar wel een soort verlicht voor het strevend man. En keek daarbij naar mensen dus als zijn oom natuurlijk. En natuurlijk Frederik de Grote van Pruisen.
In feite ook een beetje wat premier de Jong in Nederland wel eens heeft gezegd. Verend meebuigen met de tijdgeest.
Nee. Nee, het was toch echt wel van bovenaf.
Nou ja, ze zagen natuurlijk wel dat er een soort revolutionaire gedachten al een beetje rondgingen in Europa.
Karl Marx schreef in de stad van zijn oom het
communistisch
manifest.
Ik kan me voorstellen dat ze dachten, ja, we moeten daar iets mee. We willen het eigenlijk niet, maar we kunnen het ook niet helemaal negeren.
Dat is het grote verschil. Hij wilde het wel. Hij was dus een echte politieke hervormer. Het was niet zo, nou, we doen wat toegevingen. We verlagen de BTW met 0,5%. Hij was zo'n...
Of we geven mensen op een paar dingetjes wat inspraak, maar niet op de essentie.
Hij was zo'n enorme promotor dus van vernieuwing, dat zijn beroemdste activiteit als prins gemaal was de Great Exhibition van 1851 met dat beroemde Crystal Palace.
Oh ja.
Dus dat enorme gebouw van glas, waarin dus de technologie, de wetenschap van het hele Britse Empire en ook van de buurlanden bij elkaar werd gebracht om elkaar te inspireren, nieuwe ideeën, nieuwe industrie, nieuwe dienstverlening, om dat dus zichtbaar te maken en dus te zeggen, dat is waar het Empire, waar Engeland nou echt trots op moet zijn. He, nog even los van de hertog van Wellington die Napoleon verslaat en allemaal van dat soort dingen. Maar hij had dus ook een afkeer van die zeg maar, volkomen ingekakte 18e eeuwse formaliteitssfeer van het hof van zijn vrouw. Heeft hij ook heel veel hervorming geprobeerd door te voeren. Dat werd hij nu niet geliefd door. Maar dit was, zegt hij, hier moeten we trots op zijn. Nou, die Great Exhibition was een gigantisch succes. Hij heeft natuurlijk zijn vrouw het laten openen. En tot haar verbazing, dat weten we, was toen zij hem dus bedankte. Dat toen dus de tienduizenden bezoekers daar hem dus ongelooflijk hebben toegejuicht. En toen merkte zij dat, hoewel de adel en het hof en de politici hem vooral buiten de deur wilden houden.
Dat hij toch geliefd was.
Dat hij enorm geliefd was bij de burgerij. Dus de progressief liberaal denkende burgerij die zei, wij willen mooie dingen kunnen doen. Die zagen in hem een geestverwant.
Ja. En, nou, dus dat was voor haar eigenlijk een geruststelling. Want ze had vaak het idee dat haar man niet echt serieus werd genomen door de elite.
Of als een eigenwezen indringer werd beschouwd. En hij dus dan, ja, hij had spanning met de premier, met mensen aan het hof en anderen. En dan moest zij proberen hem, ja, ze van ja, dat kan niet. En zij werd natuurlijk voortdurend bestookt met de mededeling, ja, die echtgenoot van jou, die zit onder jouw duiven te schieten.
En die Crystal Palace tentoonstelling, enorm gebouw was dat.
6 miljoen bezoekers.
Dat leverde ook inkomsten op, hè?
Ja, dat was volkomen onverwacht. Dat was zo'n enorm succes dat het een winstgevend evenement was. En ja, hij was natuurlijk de bedenker en ze hebben de voorzitter van het comité. En nu komt waar jij het eerder over had. Hij heeft dus die winst als het ware omgezet in weer nieuwe initiatieven voor Engeland, waar hij van droomde. En zo is het Koninklijk Conservatorium gefinancierd. De Royal College of Music. Maar bijvoorbeeld ook het Royal Institute of Chemistry. Scheikunde. Want daar was hij ook in geïnteresseerd. In de nieuwste ontwikkelingen en dergelijke. En het Victoria en Albert Museum. En dat is een museum niet van kunst, maar van technologie.
Ja.
Van natuurkunde. Van biologie. En dat was dus echt een museum waar alle scholieren in Engeland en iedereen die geïnteresseerd was de nieuwste vindingen naartoe moest. Typisch Prins Albert. En na zijn dood heeft dus Victoria het ook naar hen beiden genoemd. En ook die Royal Albert Hall als het grote muziekding, ja, is dus niet ten onrechte naar hem vernoemd. Nou ja, je hoort het al. Koningin Victoria heeft dus heel veel vernoemd naar haar man. Want hij is maar 41 jaar oud geworden.
Ja, daar was ik benieuwd naar, want hij heeft zoveel gedaan, als je dat allemaal zo beschrijft. 41 is hij maar geworden.
Ja. Ze zijn dus 20 jaar getrouwd geweest. En zij heeft daarna nog, en moet ik even zeggen, nog 40 jaar geleefd. He, als weduwe. En je weet, ja, helemaal
is,
in zwart.
Zij is dus wel oud geworden.
Heel oud.
Hoe, is er een reden waarom hij maar 41 is geworden?
Hij had waarschijnlijk maagkanker.
Maar dat was toen nog niet zo duidelijk.
In die tijd was dat allemaal veel moeilijker. Maar hij is dus echt heel jong gestorven.
Ja. A.N. Wilson heet de auteur. Prins Albert, of zeg je Albert?
Prins Albert.
Albert.
Albert van Sachsen-Coburg.
Kun je het allebei zeggen?
Ja. Hele bijzondere man. En zoals Wilson in de titel zegt, de man die het koningshuis heeft gered. Hij zegt, want die gaf dat koningshuis weer allure. en voor dus de brede bevolkingslagen een soort voorbeeld, ja, van fatsoen, vooruitstrevendheid en ook heel interessant een ideaal huwelijk. Een bijna burgerlijk, ja, ideaal huwelijk van een man en een vrouw die ontstellend van elkaar hielden, met een heleboel kindertjes. En de hele Europese cultuur heeft natuurlijk één ding te danken aan prins Albert, wat bijna niemand weet. Het kerstfeest.
Het kerstfeest?
Prins Albert bracht uit Coburg mee dat met kerstje een boom in huis had. En die je dan opsierde met van alles. En cadeautjes. Dat was een traditie uit Midden-Duitsland.
En hij heeft dat verspreid.
En hij deed dat dus aan het hof met zijn mevrouw en zijn kinderen. Stille nacht, heilige nacht zingen. Want ja, tweetalig waren ze helemaal. En dat werd dus een ding wat ieder Engels gezin ging kopiëren. Dus al die zogenaamde kersttradities die eeuwen oud zijn uit de middeleeuwen. En glimlach ik. Prins Albert.
We begonnen deze aflevering met een boek over Brussel. Je wil het ook nog hebben over een boek dat gaat over Berlijn.
Ja, van een Duitse prins naar een Duitse stad. Je ziet hoe mooi het is opgebouwd. Jens Biski, dat is de, zeg maar, de hoofdredacteur van de dagelijkse kunst- en cultuurpagina's van de Süddeutsche Zeitung in München.
Jens Biski, familie van Lothar Biski?
Jazeker. Dus een Berlijner.
Lothar Biski was, help me even, uit de DDR.
Iets heel hoogs in de cultuur van de DDR. En dit is zijn zoon. En die heeft een boek geschreven. En ik, de titel, dan weet je het al. Berlin, Biografie einer großen Stadt. Dus hij beschrijft Berlijn als een menselijk verschijnsel.
Ja, want die schrijft een biografie van een mens eigenlijk.
Ja. En het boek is heel Duits. Het is bijna 1000 pagina's. En het leuke is, dan denk je, dan gaat het natuurlijk over hoe oud Berlijn is. Ja, diepe wortels in de middeleeuwen. En hij vertelt een aantal hele leuke dingen over die stad. Heel origineel. Ten eerste zegt hij, Berlijn is jong. Berlijn is pril. Berlijn is ook onaf. Het is helemaal geen stad die al eeuwen oud. Het werd pas echt een Europese stad in de tijd van Bismarck, toen het een keizerrijk werd. En dan hebben we het over 1871.
Ja, want Duitsland was natuurlijk helemaal verdeeld over allerlei kleine onderdeeltjes.
En Berlijn was tot ver in de 15e, 16e eeuw ook niet één stad. Dat had twee stadsbesturen aan de twee oevers van de Spree. En het ene heette Berlin, Berenstad, en het andere heette Köln.
Oh, Keulen. Keulen.
En er was een brug tussen en die bevochten
elkaar. En dat voortdurend. Was er eerder dan het Keulen wat wij nu kennen?
Nee, het Keulen wat we nu kennen is heel oud.
Oh, maar dat had dus, er waren dus gewoon twee Keulens in,
ja,
dezelfde geografische omgeving. Al was het nog niet het Duitsland zoals wij dat nu kennen.
Zoals er heel veel Frankfurts zijn. De fort, dus de oversteekplaats door de rivier van de Franken. Jawel. Nou, dus Berlijn als grote stad is dus helemaal niet oud. En hij zegt, het is ook onaf.
En dat vernieuwt zich natuurlijk ook permanent.
Hij zegt, en dat moet ook. Want voortdurend is alles kapot. En dan moet dus alles weer overnieuw beginnen. Nou, dat kennen we natuurlijk ook uit de moderne geschiedenis. En hij zegt dus, ja, het is de stad van tabula rasa. Dan heeft een vorst iets gedaan. Een mooi paleis gebouwd. En dan, hop, alles weer stuk. En dan begint het weer bij nul. En hij zegt, dat maakt Berlijn dus gedwongen jong. Hij zegt, het is ein jung bleiben aus Notwehr. Prachtig geformuleerd. Wil de stad overleven, moet ze jong zijn. Want anders is ze weg. Hij zegt dus, de stad heeft dus in de geschiedenis mensen gehad die dus iets deden, waardoor die stad, ondanks dat ze zo jong was, iets kreeg wat eeuwigheidswaarde heeft. En dat zijn dus de heel bijzondere mensen. En je raadt het al wie hij dat noemt. Wilhelm von Humboldt.
Oh ja.
Met die universiteit. En met alle ellende ook hè, na die universiteit die hij in 1810 heeft opgericht. Maar dat maakte dus de universiteit als verschijnsel in de wereldgeschiedenis. Dat is Van Humboldt.
Ja.
En de universiteit ook als symbool van de Duitse wetenschappen. Is natuurlijk altijd een symbool van Duitsland ja, geweest.
Wilhelm en overigens ook Alexander van Humboldt. Waaraan wij wat afleveringen van Betrouwbaar Bron hebben besteed. Ook dit is terug te vinden in de beschrijving van deze aflevering.
En wat ik echt prachtig vind. Bisky zegt, het is de stad van de gemiste kansen. Hij zegt, andere wereldsteden, ja, die slaan zich op de borst. Hun successen. Hun grandeur. Parijs.
Ja.
Rome. New York.
De grachtengordel.
Amsterdam. Moskou. Ja. Steden met... En Berlijn, zegt hij. Berlijn kan zich niet zo op de borst kloppen. Want het is altijd weer stuk. En dan moet het weer overnieuw beginnen. En de gemiste kansen. En hij geeft als voorbeeld iets met Nederland. En daarom extra even aandacht. In de periode 1640-1690. Dus bijna 50 jaar lang. Regeerde één heerser. Markgraaf van Brandenburg. Keurvorst van Duitsland. Friedrich. De grote keurvorst, zoals hij wordt genoemd.
Is daar ook de Kuurdam naar genoemd?
De Kurfürstendam, jazeker. Jazeker.
De grote brede winkelstraat.
En dat was dus een hele lange straat de stad uit.
Je kon daar met je koetsje heen en weer rijden.
En dan kwam je uiteindelijk in Charlottenburg. En daar heb je dat kasteel Charlottenburg.
Ik ben er geweest.
Ja, en dat was dus gebouwd voor keurvorstin Sophie Charlotte... Dat was de schoondochter van de grote keurvorst. En dat was zo'n vrouw, waar we het al vaker over hebben gehad, ook in andere landen. Buitengewoon intelligent, geistreich, politiek slim, niet mooi. Maar getrouwd met een prins die politiek allemaal niks vond en vooral kunst en zo leuk vond. Dus zij regeerde en hij bouwde voor haar dat kasteel.
Ja, voordat luisteraars klachten gaan indienen over dat je een vrouw niet mooi noemt. We hadden het eerder in deze aflevering over een man, Leopold en ook Albert, die wel zeer mooi waren.
Die dus daar fameus om waren.
Ja, dus ja. Wij maken geen onderscheid, nee. Luisteraars.
Nee. Nee, maar Sophie Charlotte zei dat ook zelf, van zichzelf.
Nou, dan mag het helemaal.
He, zij zei, ik ben geen schoonheid. En mijn man heeft me ook niet getrouwd he, om de schoonheid. Maar ik heb wel de kans als vrouw om nu dit belangrijke Brandenburg-Pruisen te regeren. Jawel. Nou, haar schoonvader, de grote keurvorst, legde de basis voor wat de macht is geworden van later van Brandenburg-Pruisen. Dat is in bijna 50 jaar geregeerd. En van wie had hij dat geleerd? Prins Maurits.
Der Nederlanden.
Jazeker. Hij was getrouwd met een Oranje-prinses en was opgevoed in Den Haag door prins Maurits. Die hem als een soort adoptief zoon beschouwde. Dus hij is ook de verbinder in de geschiedenis tussen Pruisen, Brandenburg en de Republiek en het Huis van Oranje. Hij was ook een Calvinist. Dat is heel bijzonder, want natuurlijk dat Noord-Duitse gebied is Luthers.
Hmm.
En dat is toch een beetje anders, protestant. En dat leidde tot nog iets. Er ontstond dus wat Bisky in zijn boek noemt een verhollenderung. Een hollandisering van Berlijn. Alles wat in Nederland aan nieuwe dingen gebeurde. Hè, hoe in Amsterdam de steden werden gebouwd. Hoe de handel moest worden georganiseerd. Hij nam bijna alles over wat hij maar kon overnemen van Nederland. Dus hij reorganiseerde ook het leger van Brandenburg-Pruisen. Het beroemde leger hè, in latere eeuwen van Brandenburg-Pruisen. Conform de laatste technologische en tactische lessen van prins Maurits. Die natuurlijk bij Nieuwpoort de Spanjaarden had verslagen.
Ja, ja.
Nou, hij deed nog iets. Hij zei, Calvinisten, dus geloofsgenoten van mij, uit Holland en ook uit andere landen zijn allemaal welkom. Want die zijn ijverig, die zijn sober. Die...
Ja, uit het juiste hout gesneden.
Nee, juist. En dus importeerde hij, want die term moet je echt gebruiken, niet alleen Hollanders, maar heel veel Fransen. Want de Franse hugenoten, Calvinistische Fransen, die raakten hun geloofsvrijheid kwijt in de tijd van Lodewijk XIV. En hij zei, kom naar Brandenburg en kom vooral naar Berlijn. Hij bouwde dus hele wijken voor Franse hugenoten. Vandaar ook die grote, grote kerk midden in Berlijn, de Franse Dom.
Interessant, want onderdeel van de verhollendering was dus de komst van Fransen naar Berlijn.
Ja, net als dus Amsterdam, ja, uit heel Europa, de Portugese Joden, de Franse hugenoten, ja, de Spinoza's, de Elsevier. Ja,
de Waalse kerk in
de
Amsterdam.
De Waalse kerk, dat deed hij dus ook in Berlijn. En hij maakte Berlijn dus een multicultureel centrum van wetenschap, technologie, kunst, nijverheid en diplomatie.
Ook dit is weer een mooi voorbeeld. Hè? Als we nu praten over Europa zoals zich dat nu vormt, hè, de Europese Unie, waar vaak op een beetje mensen negatief over praten, maar de globalisering of de Europeanisering, dat is dus ook al iets wat je eeuwen al ziet.
Ja, dat is een volkomen organisch proces. Dat helemaal niet iets is van dat wordt ons nu opgedrongen of zo. Dat is al even
door
zo.
Bureaucraten.
Nee. Die ontwikkeling dus van dat Berlijn, ja, zo'n soort centrum werd, was ook zo'n gemiste kans. Want na de grote keurvorst en die Sophie Charlotte kwam Frederik Willem de Eerste, de kleinzoon. En die wou maar één ding, die wou soldaten. En die stopte alles met kunst en dat gedoe. Hij werd ook de soldatenkoning genoemd. En dat was het einde eigenlijk van die ambitie van Berlijn.
De schwung ging eruit.
De schwung ging eruit, ja. Helaas. 1848. Die Berlijn, het centrum van de liberale revolutie in Duitsland. He, niet voor niks dat Willem II bij ons zo nerveus was. Ja? Ja. Er was een revolutie in Parijs, ja? Waar dus de koning ten val kwam. Maar er was ook een revolutie in Berlijn en die sloeg over naar heel Duitsland. En de liberale Duitse burgerij zei wij gaan een één Duitsland maken. Onthouden, het Duits nationalisme was dus progressief en liberaal. En we gaan één Duitsland maken waarbij iedere Duitser dus gelijke rechten heeft. En al die vorsten moeten maar, zoals in België, een fatsoenlijke grondwet en een constitutionele koning worden. En de koning van Pruisen, die wordt dan de keizer van dat nieuwe liberale Duitsland. Die revolutie is mislukt, is verknoeid, ook door onderling geheibel. En is dus door, nou ja, met geweld gesmoord. En ook dat is weer zo'n echte gemiste kans van de stad Berlijn.
Dit was eigenlijk was ook de tijd waarin Thorbecke ook wel naar Duitsland en de ontwikkelingen daar keek.
Thorbecke was half Duits van zijn familie. En hij was getrouwd met een kennis uit Dresden. Dus hij keek vooral naar Sachsen. Ja. Hij was niet zo dol op Berlijn. Hij keek naar Brussel. Hij was zelfs persoonlijk bevriend met koning Leopold. Hè, dus de oom van prins Albert. En met Sachsen. En dat is natuurlijk ook Sachsen-Coburg. Dat gebied. Nou, dus de kans van Berlijn om een moderne hoofdstad van een liberaal, ja, verenigd Duitsland te worden, was dus voorbij in 1848.
Ja.
Ik heb geloof ik al een keer verteld dat Alexander von Humboldt, die toen 80 was, een van de, zeg maar, inspiratoren was van de, ja, wilde linkse revolutionaire studenten die allemaal debatten organiseerden in balies en paradiso's van het Berlijn van toen. En die oude knar, briljant nog altijd en scherp, was dus een van de mensen die met hen in debat ging van hoe kunnen we dat moderne Duitsland maken.
Jens Biski is de auteur. Berlin, Biografie einer großen Stadt. Zo heet het boek, bijna 1000 pagina's dik.
Mag ik nog één zo'n gemiste kans noemen waar hij ook op wijst?
Eentje.
Die goldene twintiger. Dus nu precies 100 jaar geleden. De jaren 20. Dus na die vreselijke nederlaag. En die honger en ellende, ja, van de Eerste Wereldoorlog. Waarin Berlijn dan ineens het, nou ja, de hipste stad, ja, van de wereld is. Cabarets. Literatuur. Opera.
Ook altijd een mooi motief in films die de overgang, zeg maar, van de jaren 20 naar de jaren 30 verbeelden.
Denk aan de beroemde musicalfilm Cabaret met Liza Minnelli. He, dat speelt daarin. Denk aan de boeken van al die Engelse schrijvers als Christopher Isherwood over het Berlijn van die tijd. Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann, met al zijn boeken over die tijd. Hip, hip, hip. En uitermate onzedelijk en vernieuwend. Nou, je weet hoe dat afliep.
Ja, niet best. Hoeven we niks meer over te zeggen eigenlijk.
Berlijn, de stad van de gemiste kans. En Bisky zegt, en nu is Berlijn weer in zo'n fase. En hij zegt, we hopen maar één ding. Dit keer pakt Berlijn de kans wel.
Jens Bisky, Berlin, biografie einer großen Stadt. En van, ja, het is eigenlijk misschien wel een beetje logisch, zoals we het net bespraken, jaren 20, jaren 30. Dan komen we bij een boek wat je ook op je lijstje hebt staan. Julia Boyd, Travelers in the Third Reich.
Ja, een, ik kan het niet genoeg aanbevelen boek. Britse historica. En die heeft zich, ja, echt, wat een ijver. Die heeft zich dus gestort in de archieven, de dagboeken, de brieven van gewone Britten en Amerikanen, ook wel mensen uit andere landen, maar met name die, die als toerist op bezoek gingen in Nazi-Duitsland.
De swastika-vlaggen die hingen al aan alle gebouwen. En mijn opa en oma, die waren in de jaren 30 ook in Duitsland op reis. En die hebben in een fotoboek, daar schrik je even van als je zo dat, die fotoboeken als kleinkind doorblaar, dat zie je ineens zo'n hakenkruisvlag boven een hotel ingang hangen. Maar ja, in zekere zin ging het leven gewoon door, terwijl al iets gruwelijks aan het voltrekken was, het begin daarvan.
Ja, laten we niet vergeten dat koningin Wilhelmina haar dochter Juliana meenam in 1936 naar de Olympische Spelen in Garmisch-Partenkirchen, dus de winterspelen. En dat ze daar die leuke Duitse prins van Lippe-Biesterfeld tegen het lijf liep.
Onze Bernhard.
Ja, dat was ook zo'n vakantieliefde in het Duitsland van toen. Nou, Julia Boyd heeft dus zich in die brieven, dagboeken en dergelijke gestort. Wat zagen de mensen? Wat zagen de mensen niet? Waren er mensen die zeiden, het is toch prachtig wat daar gebeurt? Waren er mensen die, zeg maar, zeiden van, ik kom gechoqueerd thuis? Waren er vooral gemengde gevoelens? Waren er mensen met een soort profetisch gevoel? Waren er mensen die zo blind waren? Ja, ze waren er allemaal.
En ik kan me ook voorstellen dat je bij wijze van spreken voor je werk daar naartoe moet. En dat je zo schrikt dat je eigenlijk tegen je baas wil zeggen, moeten wij nog wel met deze mensen op deze manier samenwerken? Maar dat je dat misschien zeker in die tijd ook niet tegen je baas durft te zeggen.
Nou, dat heeft ze dus niet gedaan. Het is echt toerisme. Dus ze analyseert ook bijvoorbeeld het toeristische beleid van het Duitse verkeersbureau en het ministerie van Goebbels van propaganda, om dus veel buitenlanders naar Duitsland te trekken, om te laten zien dat Duitsland als het ware ja geweldig culturele herleefde, ja, en dat Duitsland een geweldig land weer aan het worden was waar je graag naartoe ging. En je moest vooral naar de Bayreuther Festspiele voor het Wagner en naar de Passionsspiele in Oberammergau. En zij beschrijft dus hoe mensen daar dus echt voor hun plezier naartoe gingen. Ook heel interessant, ze heeft veel mensen gevonden, dagboeken en zo, die naar een kostschool in Duitsland gingen. Vaak zijn we de Engelse betere kringen, dat zo'n jongen of zo'n meisje dan naar zo'n kostschool ging.
Ja, want discipline was daar natuurlijk aan de orde van de dag.
Nou, ook vooral culturele vorming.
Ja,
Duitsland
cultuur,
stond
natuurlijk
voor cultuur, ja, voor wetenschap. Dus daar werd je, ja, gemaakt.
Ja, dus zowel, zeg maar, de geest werd verrijkt cultureel, als dat Duitsland natuurlijk, ja, toch wel ook op allerlei andere terreinen naam en faam had historisch al.
Ja. En men kwam dus niet vanwege het nazidom, voor alle duidelijkheid. Die waren er ook wel, maar dat waren dus echt, zeg maar, gelovige antisemieten en fascisten. Nou, die dagboeken heeft ze ook geraadpleegd natuurlijk. Maar het meest interessante zijn die gewone mensen. Uit wel de meestal betere kringen, want anders kon je het natuurlijk niet betalen. Maar er waren dus ook gewoon relatief gewone Britten die gewoon een weekje naar de Rijn gingen.
Ja.
Ja. Of inderdaad voor de opera naar Bayreuth. En het is echt, het is fascinerend wat ze dus daar beschrijft. Wat ook heel mooi is, dat ze sommige van die mensen, zeker voor die kostschool leerlingen, dat die op latere leeftijd, die zijn dan bejaard, dat ze bijvoorbeeld nog met ze is gaan praten. En ook van die mensen, ik heb nog fotoboeken en dergelijke. Je begrijpt, dat is het materiaal waar je als geschiedschrijver
van droomt. Staan die er ook in het boek, foto's en plaatjes?
Ja, er staan ook foto's, er zijn ook plaatjes in. En ze heeft ook hele interessante dingen ontdekt. Wist jij bijvoorbeeld dat er een hele intensieve uitwisseling was tussen de kerken in Duitsland en die van de zwarten in Amerika?
Nee.
Nee, ik wist het ook niet. En zo heeft zij een aantal belangrijke zwarte Amerikaanse intellectuelen die via de kerken dus met de kerken in Duitsland in contact kwamen. Omdat ze natuurlijk als zwarten in Duitsland wel van alles mochten wat natuurlijk in de South niet kon.
En ik weet heel weinig van kerkgeschiedenis, maar welke kerken waren dat vooral die contact hadden met Amerika?
De protestanten natuurlijk. Het is de zwarte dominees. Waaronder de vader van Martin Luther King. En misschien wat het meest bijzondere is. Ze heeft zeer uitvoerige aantekeningen geraadpleegd van de man die heet Webb Dubois. W-E-B Dubois. Hij wordt altijd Webb Dubois genoemd. Een van de belangrijkste denkers over de burgerrechten. Zeg maar in de generatie van voor Martin Luther King en dergelijke. En die was dus op die manier ook in Nazi-Duitsland. En die zei, als zwarte intellectueel kan ik in Duitsland met iedereen praten. En alles wat in het zuiden niet kan, kan hier wel. En toen zei hij, maar de Joden niet.
Ja.
Dubois komt in 1936 in Duitsland. En onderzoekt dan, ook op verzoek van de kerken, als wetenschapper, hoe zit dat nou met de rassenvooroordelen in dat Nazi-Duitsland. We lezen toch nare dingen in de krant. Er schijnen wetten te zijn, hè, dat Joden niet meer mogen trouwen. Kortom, hoe zit dat? Er was ook in Amerika het nodige antisemitisme. Nog los van de discriminatie van de zwarten.
Ja.
Dus hij heeft dat gedaan en hij heeft geld gekregen. Om dus onderzoek te doen. Ja, het is echt fascinerend. In fabrieken, in universiteiten, hoe zit dat met... En hij kwam tot de conclusie. Hij zei dat, zelf heb ik, lees nu voor, no personal insult of discrimination ondervonden in Duitsland. Ik was overal welkom. Wat voor hem natuurlijk, opgegroeid in Amerika van die tijd, shocking was.
Ja.
En tegelijkertijd zei hij, ik moet noteren de vindictive cruelty of the campaign against the Jews. En hij zei, en dat brengt mij ertoe de vraag te stellen aan mezelf. Wat als er nou ook een aanzienlijke zwarte minderheid was geweest in Nazi-Duitsland?
Ja, of die dan niet ditzelfde lot beschoren was.
En de vraag stellen was natuurlijk hem beantwoorden.
Ja.
Maar dat is toch fascinerend, want dat is een... In de Amerikaanse geschiedenis bekend staan als briljante intellectueel van de zwarte generatie van voor Martin Luther King, de generatie van zijn vader, dat hij dus gewoon wetenschappelijk onderzoek deed in Duitsland, een soort socioloog, naar het rassenvraagstuk.
Ja. Je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt naar het boek Julia Boyd Travels in the Third Reich.
En er zitten ook heerlijke verhalen over.
Het lijkt me ook een fijn boek, sowieso als je op reis bent, maakt niet uit waar, om dat mee te nemen en af en toe te lezen een stukje eruit.
En ze vertelt ook geweldige verhalen over mensen die als eenvoudige toerist geconfronteerd werden met de meest vreselijke dingen. En hoe die soms met gevaar voor eigen leven anderen hebben gered. Dus ook dat maakt het boek af en toe adembenemend.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
En ik praat met PG Kroeger over boeken die je nu zou kunnen lezen, nu je toch min of meer verplicht thuis zit en de dagen moet doorkomen met misschien je naaste, maar soms ook heel graag even in je eigen kleine hoekje. PG, een van onze luisteraars heeft een proefschrift geschreven. Dat gebeurt wel vaker. We hadden onlangs ook zo'n proefschriftschrijver.
Eduard Schmidt. Gast.
Ja.
En die luisteraar is Koen van Zonde. Hij heeft een boek geschreven dat heet Assembly Required. En dat gaat over de wortels, het begin van het Europees Parlement.
Het is een echt prachtig proefschrift. Het is een enorme pil. En het gaat eigenlijk zeg maar over het DNA van de Europese instellingen in relatie tot de democratie. En het boeiende van het boek is dat hij zegt, het hele idee van een Europees parlement, dus dat er zoiets moest zijn naast die zeg maar, toch vrij ambtelijke organisaties, hè, in feite toch uitvoerend, logistiek, dat kwam al in het allervroegste begin. Want het begon natuurlijk met de Europese gemeenschap van kolen en staal.
Ja, de EGKS.
En die had natuurlijk een heel duidelijk doel. Als je kolen en staal gezamenlijk beheert en exploiteert, dan kun je dus geen nationale oorlogszuchtige greep op het maken van wapens en dat soort dingen.
Ja, en dat begon ook meteen met de grote industrieën van Duitsland en Frankrijk.
En je weet, we hebben het erover gehad, het Saarland, dat als specifiek door Brussel bestuurd kolen- en staalgebiedje tot 1958, toen we het met Peter Altmaier, de rechterhand van Merkel, het over zijn roots hadden in het Duitsland van precies dat kleine stukje Duitsland. Nou, die EGKS had meteen een parlementaire assemblée. En dat was dus heel ongebruikelijk.
Dat was de Assembly Required, waar de boektitel naar verwijst.
Ja. Want het idee was, als dat dus bedoeld is om boven de naties, ja, dat gezamenlijk te doen, dan moeten dus de parlementen van die landen ook gezamenlijk daar, ja, over discussiëren. Want dan leren we, ja, op een vreedzame manier dit soort dingen te doen.
Ja, en het was ook dus ook wel in het beginstadium een heel ander parlement dan het tegenwoordig is. Nu zijn het rechtstreeks gekozen afgevaardigden. Toen was het een verzameling van afgevaardigden uit de nationale parlementen.
Ja, dus per land werd dus een delegatie samengesteld die dus ongeveer een representatie moest zijn, afspiegeling van dat parlement.
Ja, en heel veel Nederlanders die we om velerlei redenen uit de geschiedenis kennen, die hebben in dat Europees parlement gezeten. Ook mensen die later bijvoorbeeld premier werden.
Zeker. Een voorbeeld. In die eerste periode zat er één vrouw in die parlementaire assemblée van de EGKS. Een Nederlands.
Ik weet over wie je het hebt, over Marga Klompé, die in velerlei opzichten natuurlijk een hele bijzondere rol in de politieke geschiedenis heeft gespeeld. Zij is overigens geen premier geworden, maar is wel vaak gezien als potentiële premier.
En was in de Nederlandse politiek, als ook achter de schermen in de Katholieke Volkspartij en als raadgever van koningin Juliana, en ook later nog van Ruud Lubbers als premier, extreem invloedrijk.
Ja, al was dat niet altijd gewenst, want Luns werd dus midden in de nacht gebeld. Er was iets internationaals wat dringend oplossing behoefde. En zij belde om een uur of 3, 4 s'nachts minister Luns van Buitenlandse Zaken. En zij vroeg, wat doet de regering? En Luns zei, de regering doet niets, de regering slaapt. Haak. Hoorn op de haak.
Ze waren partijgenoten, maar zoals wel vaker in partijen, geen vrienden. Dus die parlementaire assemblée was het broddelapje van de Europese democratie. Daar gaan we het proberen.
Ja, broddelapje. Ik heb het woord denk ik van jou geleerd ooit. Dat is dus een soort oefenstukje. Je gaat kijken hoe pakt het uit als ik het op deze manier componeer.
En het mooie van dus dat proefschrift van Van Zon is dat hij dus zich heel erg is gaan verdiepen in dus die allervroegste geschiedenis. Dus die probeersels. En dat dus hij zei, kijk, dat DNA ontstond dus toen van die Europese democratische vertegenwoordiging. Dus het idee, je moet bij die organisaties een volksvertegenwoordiging hebben. Hoe indirect ook, maar het moet er zijn. Hij geeft daarbij heel mooi de drie principes die als het ware te danken zijn aan die assemblée met onder andere zeg maar, Marga Klompé. 1. Claim altijd dat jij spreekt namens de bevolking.
Mm-hmm.
Dus ja, die ministers die zitten namens de regering, de ambtenaren namens de. Maar jij zit er namens de bevolking.
Ja,
ook al is het indirect, maar jij zit daar.
Ja, dat hoor je ook in bijna elke Europese parlementsvergadering nu nog terug.
2. Noem jezelf niet alleen een parlement, gedraag je ook als een parlement.
Dus je moet ook zorgen dat je ruimte opeist tegenover die regeringen.
En dat je dus parlementaire commissies hebt die dus lastige dingen uitzoeken en met rapporten komen waar de bureaucratie niet op zit te wachten en kritische vragen stelt. En de regeringsleiders dwingt, kom u verantwoorden. He, dus zeg niet alleen we zijn een parlement, gedraag je ook als een parlement. En het derde, ga niet proberen de regels van de democratie te veranderen. Verander de aankleding ervan.
Is dit omdat het, als je de regels wil gaan veranderen, dan kost dat heel veel bloed, zweet en tranen en vaak stuit je toch op muren? Je kunt beter zelf tradities organiseren en dan wordt het vanzelf op een gegeven moment gewoon dat het zo gaat.
Als je de regels verandert, dan zeg je ja, in Europa, daar doen ze de democratie een beetje anders, dus dat is niet echt. Nee, wees dus echt. Hè, dus het is een vervolg op dat tweede punt. Dus ga niet een soort ander soort regels maken als andere parlementen. Bij de lidstaten bijvoorbeeld. Nee, zorg voor een andere aankleding. En dus een Europees kleed.
Ja.
Wat een nationaal parlement nooit kan hebben.
Ja. En je kunt het misschien ook een beetje vergelijken met zoals de nationale parlementen altijd macht hebben moeten veroveren en markeren ten opzichte van de vorst. Zo moest dat Europees parlement, heel pril nog, zich een positie verwerven ten opzichte van die nationale regeringen die steeds bij elkaar kwamen en zelf de boel wilde regelen.
En ten opzichte van het apparaat.
Wat we nu de Europese Commissie noemen.
De Europese Commissie. Die natuurlijk een concentratie was van de meest briljante, idealistische, jonge mensen. Onder leiding van Walter van Hallstein.
Die het al gauw beter weten.
Ja, mensen als Sikkelmansholt en dergelijke. Hè, waar de Gaulle al heel snel zo argwanend tegen werd. Niet onbegrijpelijk vanuit hem gezien. Maar men moest het ook veroveren natuurlijk op die nationale parlementen. En dan was het een voordeel dat als er gezaghebbende mensen uit de nationale parlementen ook dus regelmatig naar Straatsburg gingen, want daar was dat toen, dan gaf je dat natuurlijk, credibility en zeker krediet in die nationale parlementen.
Ja.
En daarom is het dus interessant dat er dus mensen vanuit Nederland bijvoorbeeld in die parlementen zaten, die dus daar Europeaan werden. In de zin van, ik heb een tweede soort blik op de ontwikkeling in de wereld.
Ja. Kun je nog een paar namen noemen van mensen die daarin zaten, die wij ook wel kennen?
Ja, ik heb met natuurlijk meteen een prachtige boerenanekdote. Jan de Koning, de latere partijvoorzitter van de ARP en de minister van alles.
Van alles.
Onder Van Acht en Lubbers. Hè, die man kon die
sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking,
landbouw, koninkrijk, kabinetsinformateur. Zonder hem deed Ruud Lubbers niks. Korte samenvatting. Jan de Koning zat daarin als vertegenwoordiger van de protestante boerenstand. Nog een beetje verzuild was dat, hè? Jaren 50. En Jan de Koning zei altijd, ja, ik wil altijd duidelijke taal, want dat doe ik in de Tweede Kamer ook. Of in de Eerste Kamer zat hij ook. Hij zei, dus dat doe ik dan in Straatsburg ook. Hij zei, dus dan komt er weer een nieuwe regel voor de landbouw vanuit de commissie. En dan kijk ik, werkt dat nou ook voor Nederland? Ja. En dan denk ik, ja, dat is fijn voor die keuterboeren daar in Beieren of op Sicilië. Maar de Nederlandse boeren niet. Hij zegt, dus dan zeg ik, ja, voorzitter, de Nederlandse boer hangt weer aan de achterste tiet. Hij zegt, en dan krijg ik dus bezwaren van de tolken, want die kunnen dat niet in fatsoenlijk Frans vertalen.
Oh, ik zie ze, daar zitten die tolken in die hokjes. Die maken dan gebaren. Hè? Eigenlijk zou daar de camera op gericht moeten staan en niet op de politici.
En dit was door Jan de Koning ten voeten uit. Hè? Fameus om zijn boeren
en uitdrukkingen. Waarschijnlijk een paar maanden later bij de volgende vergadering deed hij het weer met dezelfde tekst.
En met dezelfde glimlach die hij altijd zo mooi had op zijn mond. Johan van Hulst. de heel lang fractieleider van het CDA en daarvoor zelfs van de CAU in de Eerste Kamer, de grote onderwijsman, die ook natuurlijk door zijn oorlogsverleden, hè, hij was natuurlijk een ongelooflijke mensenredder, daardoor dus zei, als wij niet als Europeanen elkaar de hand reiken, ook de Duitsers, daar was hij heel sterk in, dan wordt het niks met dat Europa van ons. Dus die vanuit juist dus die rol in de Tweede Wereldoorlog, dus niet zei wij hebben gewonnen en nee, die zei wij zullen elkaar moeten leren verstaan en accepteren.
Ja.
Nou ja, ik noem zo'n paar mensen die ik zo.
Ja, je noemt toevallig twee. Christian Carter zijn natuurlijk ook veel.
Natuurlijk.
P van de Aars bijvoorbeeld. Henk Vredeling. Nou, je kunt er een heleboel noemen.
Natuurlijk. Wat ik heel interessant vond was toen we het met Marnix Krop over Wim Kok hadden, dat de zeer jonge Wim Kok in zijn ongeveer eerste baan de secretaris werd, assistentsecretaris werd van dus zo'n typisch zo'n comité van dat vroege Europa. Dat het met elkaar leren avonturen van samenwerken.
Dat was het Economisch en Sociaal Comité, als ik het goed heb.
Typisch dus zo'n voorbeeld van wat Van Zon analyseert met die drie dingen. Wees een parlement, handelt er ook naar. Dus Koen, zorg dat je zo'n comité hebt.
Koen Van Zon.
Ja. Kortom, een boek voor mensen die Europa willen begrijpen. En vooral dus ook, wat ik heel mooi vind, het DNA van het democratische Europa.
Koen Van Zon, Assembly Required Institutionalizing Representation in the European Communities.
Wat heel mooi is dus in dit boek, is dat hij ook dat Europese Sociale Comité als verschijnsel analyseert bij dat DNA van de democratie, waar dus de zeer jonge Wim Kok als assistent Europa leerde ontdekken. Want hij zegt, dat is eigenlijk wat wij in Nederland de CER noemen. Dat Europa ook op die manier, zeg maar, de moderne polder van overleg en elkaar zien te vinden, ook gebruikte om, los dus van die nationale parlementaire delegaties, een bredere opvatting te krijgen van democratische besluiten.
En de CER is opgericht in 1950, dat was dus niet eens zo heel veel eerder. Europa was er dus relatief snel bij.
Dat kun je niet genoeg onderstrepen hoe ongelooflijk innovatief dus die Europese gemeenschap van kolen en staal was. En dus dat lange termijn visioen van Jean Monnet. Die dat allemaal in zijn hoofd had van zo moet je dat gaan opzetten. We gaan daar binnenkort denk ik een keer een uitgebreid verhaal over doen. Over de persoon Jean Monnet en ook zijn ongelooflijke betekenis.
PG, wij hadden het tot nu toe in meer of minder mate over boeken die de moderne tijd en de modernisering van de dingen beschreven. Jij wil tot slot nog een boek ter hand nemen wat iets verder teruggaat.
Ja, het gaat wel naar een land terug. En zelfs een koningshuis, waar we het al eerder over hebben gehad. Namelijk het Britse. Maar we gaan nu naar de eerste helft van de 16e eeuw. En het gaat nu niet over een grote historische analyse of biografie, maar om een roman. Het gaat over de roman The Mirror and the Light van Hilary Mantel.
Hilary Mantel.
De Britse romancier. En dit is het derde deel van een cyclus die zij heeft geschreven de voorbije jaren.
Moet je ze ook als geheel lezen?
Ja.
Ja, dat zeg jij natuurlijk altijd. Maar
daarom. Dus dat is juist in deze tijd, als de mensen rust hebben, is daar alle reden toe.
En dit is dus het derde deel.
Ja, en als ik het bij elkaar optel, denk ik dat we 1500, 1600 pagina's hebben. Dit laatste deel is meer dan 800. Dus het doet een beetje denken aan Jozef und seine Brüder van Thomas Mann. Waar we het heel onlangs over hadden. Hè, dat wat hij schreef toen hij als balling in Amerika woonde. Dit gaat over dus de eerste decennia van de 16e eeuw, dus 1500, 1540. En het speelt in Engeland aan het hof van koning Hendrik de VIII. En dat is natuurlijk een bekend thema uit de literatuur, uit de film, het is de vader van koning Elisabeth I. Nou, we hebben het onlangs over haar gehad. Ook zij een figuur in film en literatuur en wat dan niet. En haar vader met zijn 6 vrouwen. Hè, waarvan hij er 2 heeft verstoten, 2 heeft onthoofd.
Ja, waar in Nederland destijds ook nog, niet in die tijd, maar in onze jonge jaren nog een hele lange televisieserie over te zien was.
Er is ook nog een tijdje geleden een soort Netflix-serie geweest, The Tudors. Ook daarover. Kortom, Hilary Mantel beschrijft dus het Engeland van die tijd dat in een soort culturele, religieuze en politieke revolutie zit. En dan denk je, met een koning met 6 vrouwen. Hij onthoofd ze. Wat een geweldige hoofdfiguur. Nee. Henry de 8e is niet de hoofdfiguur. De hoofdfiguur is een volksjongen. Een vechtersbaas. Een huursoldaat. Een assistent boekhouder in Florence. Die daarna naar Antwerpen verhuist. Voor import en export. Bankier wordt in Londen. En dan de financieel assistent van kardinaal Wolsey.
Die heette Thomas Cromwell.
Thomas Cromwell. En dat was dus het hulpje, de secretaris en de financiënjongen van kardinaal Wolsey. En kardinaal Wolsey was de machtigste man in Engeland. De jonge koning Henry liet het regeren grotendeels over aan de kardinaal. En de kardinaal was net als Thomas Cromwell een jongen uit het volk die door zijn brieën, hij had ook enorm gestudeerd, Thomas Cromwell niet, maar als kerkelijk prelaat, dus was opgestegen. En ja, je hoort het al, hij was kardinaal. En hij was ook zeer genegen om paus te worden. Dus een man uit het volk met een brandende ambitie.
Ja.
En die herkende in Thomas Cromwell zichzelf. En heeft dus deze jonge vent met een wilde jeugd in heel Europa zijn rechterhand gemaakt. En hij komt dan ten val, want koning Henry wil van zijn vrouw af. En de kardinaal krijgt dat niet geregeld in Rome. En ja, die wordt dus eigenlijk als minister-president, zou je kunnen zeggen, van Engeland. Dus afgezet door de koning. Natuurlijk tot grote vreugde.
Dat hij hem niet voldoende kan helpen.
Nee. The King's Great Matter werd dat genoemd, die echtscheiding. Wij kregen het niet voor elkaar. Dus alle edellieden.
En de King's Great Matter was vaak ook iets wat je eigenlijk niet hardop mocht uitspreken waar het over ging.
Precies. Het hof en iedereen had het erover natuurlijk. En de edellieden die natuurlijk allemaal de pest hadden aan die kardinaal. Ja, die briljante bestuurder. Die jongen uit het volk. Wie denkt hij wel dat hij is? Hè? Zeg ik als earl of dit of dat. Ja. En die heeft allemaal van die assistenten. En dat is dan die Thomas Cromwell. Dat is de zoon van een brouwer en een smid uit Putney. Ja, dus het laagste van het laagste. Dus toen hij ten val kwam. Ja, dat was wraak. Maar ja, de koning had wel iemand nodig. Die voor hem het vuile werk deed en het regeren. En dus Thomas Cromwell volgde zijn heer kardinaal Wolsey op. Het is de meest onwaarschijnlijke politieke carrière in de hele Britse geschiedenis.
Dit is echt een film.
De vorige 2 delen van de romans van Hilary Mantel zijn dan ook een tv-serie bij Netflix. En dit derde deel, 800 zoveel pagina's, zal ongetwijfeld ook verfilmd worden. Want dit gaat over het moment dat hij op het hoogtepunt van zijn macht is. Daar begint het mee. Namelijk de onthoofding van koningin Anna Boleyn. Queen Anne Boleyn. De tweede vrouw die dus de koning een dochter schenkt en geen zonen. En hij had een zoon nodig.
Dus toen kon zij gaan.
En hij heeft dus voor de koning geregeld dat zij beschuldigd werd van de meest vreselijke dingen. En dus de opening van deel 3 is dat hij wegloopt van dus de plaats waar zij is onthoofd. En ook hoe haar dames dan het bloed. Nou goed. Alleen een romancier vond natuurlijk het allerfijnste, zoals Hilary Mantel, kan daar iets van maken. En dat je toch meeleeft met hem. Dat je ook, je bent met hem in zijn hoofd. De man die dus weet, ik heb maar 1 reden van bestaan in mijn functie. En dat is dat de koning niet zonder mij kan. Ik ben het niet vanwege mijn familie. Of omdat ik zo heb gestudeerd. Of omdat ik, ja, ik heb maar één reden van mijn oppermacht. En dat is: de koning kan niet zonder mij.
En je ziet dus, als je dit leest, die grote paleizen, die hallen met die pilaren, die bewakers, die mannen met zwaarden.
De grandeur.
Die galmende geluiden als er iemand komt aanlopen of wegloopt.
De intriges, de corruptie. Hoe Cromwell de koning aan geld helpt, doordat hij zegt, ja, nu wij de paus niet meer erkennen, dat hij alle kloosters in Engeland seculariseert en dus koninklijk bezit maakt. En de koning dus, nou ja, geld als water had, waardoor hij natuurlijk populair was bij de koning.
Ja.
Nou, hij helpt de koning ook nog aan een derde vrouw. Die sterft in het kraambed, maar ze geeft hem die zoon. En dan regelt hij een vierde vrouw en dan gaat het mis. Want je ziet dus in dit laatste deel hem op de toppen van zijn macht, dat de koning echt niet meer zonder hem kan. En dan zie je het hele kaartenhuis instorten. En hij eindigt dus op het schavot.
Hoe dat instort, dat laat je aan de lezer over, die dat zelf mag ondervinden.
Die leest dat helemaal mee. En hij eindigt dus uiteindelijk op het schavot. Dus het boek begint met, en het eindigt met, zijn eigen onthoofding.
Hij is uiteindelijk zelf niet meer gewenst.
Nee, de koning kan nu zonder hem.
Nou, ik wil je een cadeautje geven. We zijn nog niet aan de 100ste toe, maar je hebt recht op een stukje opera aan het slot van deze aflevering.
Ja, want het verhaal van de Tudors, van Cromwell, van koning Henry, van Anne Boleyn. En zoals ik zei, zij schonk hem geen zoon, maar alleen maar een dochter. Die heeft hij zelfs tot bastaard laten verklaren. Ze was niet meer erkend, maar wij kennen haar allemaal. Dat is Queen Elizabeth I van Engeland.
Die een hele belangrijke rol ging spelen.
Die grootste koningin, misschien de grootste vorstin in de Engelse geschiedenis. We hadden onlangs haar toespraak in Tilbury. Wat een vrouw. Dat was dus de dochter van Anne Boleyn. En toen zij stierf in 1603, na bijna 50 jaar op de troon, toen heeft men om haar hals een ketting gewonden met daarin een miniatuur portret van zichzelf als jong meisje. En als, dat kon je omdraaien en daar stond een portret van haar moeder.
Ah.
Dat wist niemand.
Bij schreien tranen.
Je begrijpt dat dit is natuurlijk een bron geweest van niet alleen Hilary Mantel met haar sublieme cyclus van 3 romans, maar van vele grote kunstenaars. En dan begin ik, ja, je denkt, daar zijn we weer, bij het idool van Alexander van Humboldt en de vriend van Goethe, Friedrich Schiller. Zijn beroemde toneelstuk Maria Stuart, over die twee nichtjes, de koningin van Schotland, Mary Stuart, en de koningin van Engeland, Elisabeth I. En die laat hij dus elkaar ontmoeten, want die zijn rivalen. En Elisabeth weet, zij is de Virgin Queen, zij krijgt geen kinderen. Dus Mary zal haar opvolgen als zij sterft. En Mary was katholiek. En Mary was mooi. En Mary had een zoon. De briljante psychologische strijd van die twee vrouwen in dat toneelstuk. Dat toneelstuk is weer de inspiratie geweest gedurende de hele 19e eeuw van een hele serie opera's. Met name in het bel canto repertoire. Van Rossini, de opera Maria Stuarda. Nou, dan hoor je het al, dat gaat dus over Mary Stuart. Ja. En ook dus die confrontatie van die twee vrouwen. Wat een duet. En van Gaetano Donizetti, de Italiaanse componist. Die heeft zelfs wel 3 opera's geschreven over de geschiedenis van
Gaetano Donizetti.
En zijn allermooiste opera van die serie is Anna Bolena. Nou, je hoort het al. Anne Boleyn.
Ja.
Over die jonge vrouw die dan wordt verstoten door haar man. En dan uiteindelijk, het eind van de opera, wordt zij dus ook onthoofd. Op het toneel. Jawel. Maar vlak daarvoor zingt ze nog 1 aria. En dat is, vind ik, de allermooiste bel canto aria voor de sopraan. Hij is zelfs een beetje mooier, vind ik, dan Castadiva uit Norma van Bellini. En ik weet dat ik nu een heleboel opera-liefhebbers tegen me in het harnas jaag.
Laten we een stukje luisteren. Naar welke uitvoering luisteren?
Wij horen nu de opera O Dolce Guidami. Ze zingt dus voer mij nog één keer terug naar die mooie dagen. En waar, ja, in het huis waar ik als kind opgroeide. En dan zingen ze. Un giorno rendemi del nostro amor. Un giorno solo d'amor. Geef me nog één dag terug van onze liefde. Eén ene dag der liefde. En die aria wordt nu gezongen door Anna Netrebko. De grote Russische sopraan van deze tijd.
Wij luisteren. In de rubriek Muziek op Verzoek was dit de aria uit Anna Bolena. PG, het was mooi om weer een stukje opera te horen. Ik dacht bijna dat het niet meer zou komen, maar we zijn er weer. Aflevering 99.
Je kent mijn volharding op dat punt, Jaap. En zo mooi dat het precies in deze 99ste aflevering kan. Waarin we geprobeerd hebben mensen die thuis zitten en zich misschien een beetje... denk ik, het moet nog een maand en wie weet hoe lang het duurt, dat we ze... kunnen inspireren met het allermooiste van kunst, cultuur en boeken.
In de beschrijving vind je ze terug. Brutopia van Pascal Verbeke. Prins Albert van A.N. Wilson. Berlin-biografie einer Groschenstadt van Jens Biski. Julia Boyd, Travelers in the Third Reich. Koen van Zon, Assembly Required. En tot slot, zojuist besproken, Hilary Mantel, The Mirror and the Light. Dankjewel, PG.
Graag gedaan, Jaap.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 99. In de beschrijving staan de boeken nog een keer vermeld. Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Wilt u Betrouwbare Bronnen ook mede mogelijk maken? Dat kan door ons te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is Flip apenstaart.dagennacht.nl. Tot de volgende, de 100ste keer.
Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.